Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi, odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bondro FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Welkom bij Bondro FM in Focus, waar wij reflecteren op de wereldgebeurtenissen. U kunt ons wekelijks beluisteren op dinsdag van 9 uur tot 11 uur en elke eerste zondag van de maand van 16 uur tot 17 uur.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
Please,
hello. Hello.
Hi. Lees op de website onze regelmatig, onregelmatig verschijnende knipselkrant. Heeft u een radio-uitzending gemist of bent u belangrijke nieuwsberichten misgelopen? In onze knipselkrant vindt u hoogstwaarschijnlijk iets wat uw interesse prikkelt. Bovendien publiceren wij ook berichten die nog niet via bredere kanalen zijn gedeeld. Met dank aan netwerkleden die nieuws met de redactie delen. Ga naar onze website via de link www.bondroefm.wordpress.com. Hallo, u luistert naar Bondro FM Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Welkom bij Bondro FM in Focus, waar wij reflecteren op de wereldgebeurtenissen. U kunt ons wekelijks beluisteren op dinsdag van 9 uur tot 11 uur en elke eerste zondag van de maand van 16 uur tot 17 uur.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
De lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsel.
En ze komt op het podium.
Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.
Bem-vindo, Mastra.
Dankjewel. Kondreman, avispo stong, avispo de, una serenama, una fraquizerana, da lobby condre pokemoto, da condre pema ma peru kumbate, nanga pema ma shulapu, da fosite, una serenama, un tang serenama, de, alas ma singing. Dembigi masra, kom sida anu. Demus vet, umayen kimi dan. Met na ko singe puru. Dado blaster na kongre. Singe.
Annemarie Hunsel, 1943, is een Surinaams-Nederlandse singer-songwriter, ook wel bekend als de diva van het Surinaamse levenslied. In de jaren 2010 maakte ze deel uit van de theatervoorstelling The Grand Ladies of Jazz. In 2014 werd ze onderscheiden met de Gouden Vioolspeld tijdens de Sophie Redmond-lezing. In 2016 werd haar cd Datra Sophie Redmond opnieuw uitgegeven onder de titel Midren. Ze is de moeder van Graciela Hunsel Rivero, ook een bekende zangeres en eigenaar van een New Jazz en wereldpodium met repetitieruimte in Amsterdam-Zuidoost, dat dient als een cultureel centrum voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Hartelijke dank aan Annemarie Hunsel voor het geven van toestemming aan Helle Jekiel om haar lied te gebruiken in de Bontroe FM radio-uitzendingen. Voor meer informatie over Annemarie Hunsel, bezoek Wikipedia. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Caro, mensen, dankjewel. Kom hier. Yeah!
De uitzending van dinsdag 1 april 2025. Mr. Blue, muziek van Paul de Leeuw en René Klein. ABC News, 18 maart 2025, over het overlijden van gitaarvirtuoos Harold Biervliet op 84-jarige leeftijd. Simply Learn, top 10 technologieën en top trending in 2025. OGD ICT-diensten. De belangrijkste ICT-trends voor 2025. Universiteit van Nederland, verborgen netwerken. Kunnen bomen met elkaar praten? In het tweede uur. BNR Big Five, Diana Matroos in gesprek met minister David van Weel, Justitie en Veiligheid. We moeten nadenken over de donkerste scenario's die we ons kunnen voorstellen. Sluipschutters, allemaal dure moeilijke woorden. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees.
Mr. Blue, gezongen door René Klein en Paul de Leeuw. René Klein was de gast in het televisieprogramma Schreeuw van de Leeuw. Hij vertelde in die uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS. De uitzending werd beloond met de Bronzen Roos op het televisiefestival van Motree en de Zilveren Medaille TV-programma's en Promotion Award op het New York Festival. René Klein bracht in 1993 een single uit met de titel Mr. Blue, dat de nummer 1 positie in de Nederlandse hitparades haalde. Niet lang na deze hit overleed René Klein op 30-jarige leeftijd aan AIDS. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem too soon, sudden stillness as a rainfall starts to freeze. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears the scars that never faded of the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life was never long, 'cause the food supplies will only last today. I
is the blue. I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Was the cause of the commotion. After all, there's really no one here to blame. Soldiers taking orders, cause they must defend the borders of our nation, and the other side's the same. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. So come to you at night, when all the world was sleeping tight, and I'm beside you till the early morning dew. You can hear me, you can see me, you can feel me when you read the folded letter she left addressed to you. I miss the blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm lonely too.
Het is niet leuk om te horen, maar Nederland zet zich schrap voor een oorlog. De spanningen op het Europese continent worden namelijk alleen maar groter. En bovendien blijkt onze grootste bondgenoot, de Verenigde Staten, onbetrouwbaar. En dus is de grote vraag, met welke zwarte scenario's moeten we rekening houden? Hoe weerbaar is onze Nederlandse samenleving? En wat moeten we doen om straks sterk te staan? Dat en meer bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Voorbereiden op oorlog. En ik begin deze week met niemand minder dan David van Weel, onze minister van Justitie en Veiligheid. Na een rijke carrière binnen onder meer Defensie, het ministerie van Defensie, het ministerie van Algemene Zaken, daar was hij raadsadviseur van Rutte over buitenlandse zaken en defensie, was hij tot juli 2024 assistent van de secretaris-generaal van de NAVO. En nu dus minister van Justitie en Veiligheid namens de VVD. Van harte welkom bij de Big Five.
Dank u wel, goedemorgen.
We gaan natuurlijk straks uitgebreid praten over de civiele weerbaarheid. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik eigenlijk ook gezien uw achtergrond willen vragen. Bent u eigenlijk met een opdracht aangesteld als minister van Veiligheid en misschien wat minder van Justitie?
Nee, ik denk dat de volgorde is zoals die is. Die is ook een paar keer veranderd, weet u. Van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Ik denk dat terecht Justitie voorop staat. Een stevige rechtsstaat is van essentieel belang voor alles wat we hier in Nederland doen. Maar die veiligheidskant wordt wel steeds belangrijker. En daar neem ik natuurlijk wel relevante kennis mee uit mijn verleden.
Over dat verleden, de vorige keer dat u te gast was bij de Big Five, spraken wij ook met elkaar. Toen was u dus nog assistent van de secretaris-generaal van de NAVO, de hoogste baas dus. En toen herinner ik mij dat u zei, het allermoeilijkste is om draagvlak in de samenleving te vinden en te laten doordringen dat er echt misschien wel eens een oorlog kan komen. Is dat nog steeds zo?
Dat is ook heel moeilijk. En bijkomende complicerende factor daarbij is dat je ook wil voorkomen dat mensen in paniek raken.
Ja.
Dus het is wel die urgentie onder de aandacht proberen te brengen om de realiteit te schetsen van de woelige wereld waar we nu in leven. En wat er allemaal gebeurt, wat onze toekomst kan gaan beïnvloeden op veiligheidsgebied. Tegelijkertijd willen we niet dat mensen ofwel afhaken omdat ze de boodschap gewoon niet willen horen, ofwel in paniek raken en daardoor dingen gaan doen die ze ook niet helpen. Dus het is een moeilijke balans.
Ja, en we zijn er ook allemaal persoonlijk bij betrokken. Bij BNR besteden we veel aandacht al heel lang aan dit onderwerp. Hè. Dus het is niet heel erg nieuw voor mij om erover na te denken. Ik doe ook veel veiligheidsconferenties. Hebben we elkaar ook wel eens ontmoet op het podium. En toch is het voor jezelf in de persoonlijke levenssfeer moeilijk om voor te stellen dat er oorlog komt. U heeft zelf ook een gezin, 3 kinderen. Is het moeilijk voor u om daarover na te denken?
Ja, natuurlijk. En ik begrijp ook dat dat voor iedereen zo is. Ik heb het voorrecht moet ik niet zeggen, maar ergens is het dat wel gehad om in mijn carrière ook geweest te zijn in veel conflictgebieden. En ik noem het voorrecht, omdat je dan ziet hoe broos eigenlijk onze samenleving is. Hoe snel dat gevoel van rechtvaardigheid kan wegvallen op het moment dat er chaos heerst. Hoe eng het is als het recht van de sterkste regeert met wapens op straat. Als kinderen niet meer naar school kunnen gaan. Als ouders moeite hebben om voedsel te vinden. Dus al die verschrikkingen heb ik van nabij gezien. Mensen in tentenkampen. En dat geeft me denk ik wel een extra motivatie om te zorgen dat dat hier nooit gaat gebeuren.
Ja, en dan is de vraag, gaat het nou wel of niet gebeuren? Hè? En dat is ook een beetje de balans die u als minister moet vinden. En ook uw collega-ministers van Defensie onder andere. Van wanneer zaai je paniek en wanneer zit je nou op het goede spoor om te zeggen, we moeten wel voorbereid zijn op de zwartste scenario's. Als ik dan zeg het thema voorbereiden op oorlog, hè, want dat zo heet deze Big Five deze week, waarvan wij toch ook nog wel als redactie discussie hadden, moeten we dat wel zo ver gaan door hem zo te benoemen. Aan wat voor oorlog moet ik dan denken? Is dat oorlog altijd met Rusland?
Nou, het is natuurlijk duidelijk dat Rusland op dit moment de grootste bedreiging is van de veiligheid in Europa. Daarvoor hoeven we maar 1000 kilometer naar het oosten te rijden en dan zien we wat ze aanrichten in Oekraïne. En het is natuurlijk niet denkbeeldig dat Rusland grotere ambities heeft dan alleen Oekraïne. Poetin is er altijd heel duidelijk over geweest. Dus Rusland is zeker de meest aangewezen opponent. Maar we zien dat Rusland ook vrienden heeft in de wereld. Denk aan Iran, denk aan China, denk aan Noord-Korea. Tot op zekere hoogte Venezuela. Dus de dreiging is breder, zou ik willen zeggen.
Ja, want je zou aan één kant kunnen zeggen, er wordt nu over vrede gesproken rond Oekraïne. Is natuurlijk nog allemaal heel broos en spannend. Dus hoe groot is de kans dan dat Rusland nog een stap verder zet? Hoe kijkt u naar die bewegingen?
Ja, de denkbeelden gaan niet weg. De ideologie gaat niet weg. Er zijn ook mensen die nu zeggen, ja, moet je überhaupt wel met Poetin een vrede sluiten? En hoe duurzaam is dat dan? Nou, dat weet ik ook niet. Ik kan daar moeilijk een inschatting van maken. Ik weet wel dat deze man tot nu toe alles heeft verbroken aan verdragen en beloftes die hij in het verleden heeft gemaakt. Dus wat ook de uitkomst is van dat proces, ik denk dat het goed is als die oorlog tot een einde komt. Het liefst duurzaam. Maar die garanties moeten we zelf ook wel inbouwen. Dus we moeten zorgen dat de drempel voor Poetin om opnieuw zoiets te doen in Oekraïne of om zoiets te doen richting NAVO of Europees grondgebied, dat die drempel ontzettend hoog wordt.
Ja. Uiteindelijk merk ik, als ik er met mensen over spreek, in allerlei verschillende situaties, is dat toch ook de vraag, ja, maar gaat het dan ook zo zijn dat hier tanks binnenrijden? Hè? Ik bedoel, alle zwarte scenario's komen voorbij. Als ik aan u zou vragen, is dat het beeld waar u en uw medekabinetsleden rekening mee houden met zwarte scenario's? Zit dat erbij?
Dat zit erbij in die zin dat het niet aannemelijk is dat Russische tanks via Nederland Europa zullen binnenvallen. Wat dat betreft liggen wij natuurlijk in het noordwesten van het bondgenootschappelijk grondgebied. Dus het is veel aannemelijker dat als er een aanval zou zijn op de NAVO, dat gebeurt vanuit het oosten, vanuit het Russisch grondgebied zelf. Dan rijden de tanks hier natuurlijk nog niet meteen door de straten in Nederland. Maar het betekent wel dat onze tanks wel daar aan het front zullen moeten zijn om die opmars tegen te houden. Tegelijkertijd betekent dat ook dat er ontzettend veel materiaal, hopelijk van de Amerikanen en van de Britten, naar ons Europees grondgebied moet komen om dat front te versterken. Ja, dat zal een heleboel zo via de haven van Rotterdam gaan. En als je dan bedenkt dat wij wel degelijk een cruciale rol zullen spelen vanaf het begin van zo'n conflict, dan kun je je voorstellen dat we misschien niet tanks hier door de straat hebben rollen, maar dat er wel degelijk hybride aanvallen zullen zijn op onze infrastructuur. Geprobeerd om onze energie te saboteren, om te zorgen dat die haven niet meer bruikbaar is. Dus ik denk, als het zover zou komen, dan zitten we er niet buiten.
Nee, we zullen hoe dan ook ergens bij betrokken raken. Want het is allemaal als, hè? Het is niet een zekerheid dat het gebeurt. Nee, misschien moeten we dat ook nog even onderstrepen.
Ja, laat ik dat gewoon elke 5 minuten doen als voornemen. Nogmaals, dit is niet bedoeld om paniek te zaaien. Maar dit is bedoeld om na te denken over de donkerste scenario's die we ons kunnen voorstellen. Om ons dan daarop beter te wapenen. En dat wapenen helpt weer om te voorkomen dat die scenario's ooit uitkomen. Dus als jij sterk bent, als jij weerbaar bent, dan schrikt dat een potentiële agressor ook af. Dat is wat we willen bereiken.
En dat is ook waarom Mark Rutte natuurlijk nu in zijn nieuwe rol als NAVO-baas dat heeft gezegd. En dat gebeurt ook niet zomaar. Ik denk dat die woorden ook serieus moeten wegen. Dit scenario, is er eentje die u benoemde. Wat zijn nog meer zwarte scenario's waar u van uitgaat, waarvan u denkt, daar moeten we rekening mee houden?
Nou, waar we denk ik ook over moeten nadenken is de afhankelijkheid die we hebben van andere landen. Denk aan een heel groot deel van geneesmiddelen die komen vanuit China. Denk aan onze afhankelijkheid op het gebied van energie. Tot voor kort van Rusland. Nu toch ook van de Golf en de Verenigde Staten voor een heel groot deel. Met lange aanvoerlijnen. Denk aan de kwetsbaarheid van onze communicatiesystemen. Als je 5G uit de lucht haalt, dan in één keer hebben we heel weinig meer om met elkaar te communiceren. Dus ik denk overal waar je gaat kijken, en dat zijn we dus aan het doen, in elke sector, in elk bedrijf, in elke gemeente, kom je gewoon zwakke punten tegen. En die zwakke punten waarin je niet voor jezelf kunt zorgen, als land, als gemeente, als bedrijf, die moeten we aanpakken. Uiteindelijk, als we daarin veel meer robuustheid creëren, dan stralen we dat ook uit. En kunnen we het Zwitserland van Europa worden.
Ja.
Wat natuurlijk een land is wat hier...
Een lach op uw gezicht. Terwijl ik denk, het is best wel een pittig onderwerp.
Ja, ik
en daar zit ook een soort vertrouwen in dat het nooit zo ver gaat komen.
Nou, niet vertrouwen dat het nooit zo ver gaat komen, maar ik geloof echt dat we een reële kans hebben om er zelf voor te zorgen dat het nooit zo ver gaat komen. En u had het eerder over, ja, luisteren mensen wel naar die boodschap, willen ze het wel horen? Wat dat betreft ben ik wel een optimist, want 20 jaar geleden, als ik dit verhaal hield op basis van wat ik heb gezien in gebieden als Irak, Afghanistan, dan wilde niemand dat horen. Dat was een complete andere wereld. Je had landen met oorlog en je had Nederland. Ja, ik merk daarin dat we wel verschuivingen zien. Dat mensen wel beseffen dat wat we hier hebben niet gegarandeerd is. Dat we daar wat mee moeten doen.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is de minister van Justitie en Veiligheid, die steeds meer een beetje meer minister van Veiligheid wordt, David van Weel. En u geeft aan, de boodschap komt toch meer binnen. Dan hebben we het ook over civiele weerbaarheid, waaraan gewerkt moet worden. Daar is dit een onderdeel van. Maar als ik aan u zou vragen, civiele weerbaarheid, wat verstaat u daar dan onder?
Heel concreet betekent het, kun je voor jezelf zorgen. En we hebben de periode waarin we dat van mensen vragen recent opgehoogd van 48 uur naar 72 uur. En dat gaat over hele praktische zaken. Heb je voedsel in huis? Heb je drinkwater in huis? Heb je extra batterijen om je telefoons mee opgeladen te houden, zodat je mensen of hulpdiensten kunt bereiken? Heb je nagedacht over kwetsbaren in je omgeving? Wat ga je daarmee doen op het moment dat je geen energie meer hebt of geen communicatie? Dus dat zijn hele praktische zaken. En daar kun je gewoon, iedereen kan daar vandaag iets aan doen.
Ja, en gaat dat een beetje goed? Gaat dat een beetje goed?
Ja, we zien een verdubbeling in het aantal mensen dat zo'n noodpakket in huis heeft. In het afgelopen jaar alleen al. Ik merk het zelf dat waar in het begin, als ik bij talkshows ging zitten over het noodpakket, dan werd daar nogal lacherig over gedaan. En inmiddels merk je dat steeds meer mensen dit ook een serieus onderwerp vinden.
Ja.
En dat het niet meer alleen maar gaat om of je nou de ertessoep of de pompoensoep daarin hebt zitten. Laat dat vooral een persoonlijke smaak zijn.
Ja.
Maar dat je iets moet doen, ik denk dat dat langzaam de goede kant op gaat.
Ja, en ik neem aan dat het bij u wel allemaal geregeld is.
Zeker.
Toch?
Ja, ja. Nee, ik zou mezelf niet kunnen aankijken als ik dat niet had.
Als ik dat niet had. Ik vertelde eerder dat ik zelf allemaal rugzakken klaar heb staan. Zo'n rampenrugzak waar van alles in zit, ook voor onze kinderen. Maar die moeten dat nog steeds ophalen, dus die doen er toch nog een beetje lacherig over. Dus mensen moeten toch nog een beetje overtuigd worden van de noodzaak. Maar jullie zien wel een enorme verschuiving dus.
Ja, en van mij mag dat ook in luchtigheid. Het is niet dat als je zo'n rugzak koopt, dat je meteen moet nadenken over de oorlog of alle verschrikkingen die erbij horen. Je kunt er ook wat leuks van maken om gewoon te zorgen dat je als gezin weerbaarder bent. Zonder dat de ellende morgen om de hoek staat. Ja. Maar het punt is, als het ooit zou gebeuren, dan ben je zo blij dat je in ieder geval jezelf in leven kunt houden voor de eerste 72 uur.
Ja, want ik zou me dan. Ik probeer gewoon in scenario's te denken. Hè. Het zou dan kunnen zijn dat de elektriciteit helemaal uitvalt, dat winkels gesloten zijn en dat je geen eten meer kunt halen.
Ja.
Zoiets zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren, waardoor je dat geregeld moet hebben.
Ja, absoluut. Ja. Nee, dat is een heel denkbaar scenario. En dan heb je dus geen elektriciteit. En de meeste mensen koken op elektriciteit. Dus hoe doe je dat dan? De meeste mensen denken, ik neem rijst in huis. Want dat is makkelijk om te maken en blijft altijd goed. Maar ja, dan moet je dan wel weer koken in drinkwater. Dus het gaat weer ten koste van je drinkwatervoorziening. Nou, alleen al dit soort dingen doordenken met z'n allen. In een gezinssituatie creëert naast de praktische weerbaarheid voor mij iets wat ik nog veel belangrijker vind. Dat is namelijk de mentale weerbaarheid. Hoe zitten mensen?
Ja, want dit vind ik een interessant aspect. Want met alle respect ook voor die rampenrugzak die ik ook heb aangeschaft, denk ik soms, wat heb ik nou eigenlijk echt aan zo'n rugzak als het niet gaat over de mentaliteit? Hè? Want dat is misschien wel veel belangrijker dan zo'n rugzak. Wat moeten we daaraan doen? Want we zijn totaal niet voorbereid.
Nee, dat begint ermee dat we ons realiseren, en dat gaat dus steeds beter, dat zoiets zou kunnen gebeuren en dat we daar iets aan moeten doen.
Mm-hmm.
Maar dat vereist ook dat je op verschillende niveaus daar gewoon het gesprek over aangaat. Goh, nou ja, ik noemde net al, binnen het gezin, wat stoppen we in ons noodpakket? Alleen al dat doen laat je nadenken over, hey, maar wacht eens even, als ik niet kan koken op mijn gasfornuis, waar ga ik dat dan doen?
Mm-hmm.
En goh, hoe gaat oma dat dan doen? Want die zit in de flat in haar eentje, de lift doet het niet. Hoe komt die naar beneden? En dan ga je denken, goh, kan ik dat misschien met buren iets organiseren? Is het niet makkelijk als we dan ons voorbereid hebben om? Nou, en op die manier, door heel praktisch na te denken, creëer je al samenwerking.
Ja.
En die samenwerking en weten wat je moet doen op het moment dat er iets schokkends gebeurt, dat is echt de allerbeste weerbaarheid die er is.
En dan denk ik van, dat is een goed om mee te beginnen, maar als we even eerlijk elkaar in de ogen kijken, dan is er toch veel meer nodig. Ik hoor ook verhalen dat misschien onze sluizen gehackt kunnen worden, dat Nederland onder water kan lopen. Dan zit je met je rugzak. Weet je, dan moet je ergens naartoe. Waar het veilig is. We hebben helemaal geen veilige plekken. Bunkers hebben we niet meer. Daar zijn we allemaal mee gestopt. Omdat we in vrede leven. Er is toch veel meer nodig?
Absoluut. Nee, en ik begin nu klein op het individuele niveau. Omdat dat belangrijk is. Omdat als mensen niet in paniek raken. En in ieder geval die eerste periode zelf door kunnen komen. Dan geeft dat de overheid enorm veel tijd. Om te zorgen voor de dingen die het meest belangrijk zijn op zo'n moment.
Mm-hmm.
Dus dat is belangrijk. Maar daarnaast moet je dit ook op andere niveaus gaan organiseren. Dus naar het allerhoogste niveau, die strategische afhankelijkheden die ik noemde, ja, daar moeten we aan werken. Het is fantastisch dat wij heel veel voedsel produceren hier in Nederland. Maar als het veevoer na een paar dagen niet meer de Rotterdamse haven inkomt, dan hebben we na een korte periode al een heel groot probleem.
Mm-hmm.
Met de veestapel. Dus wat gaan we daaraan doen? Hoe kunnen we daar meer weerbaarheid in bouwen? Ons energienet is ooit gebouwd om zo efficiënt mogelijk te zijn. Heel anders dan het Oekraïense energienet, waar heel veel dubbelingen in zitten. Maar in een conflict zijn die dubbelingen juist heel erg fijn. Want dat betekent dat het deel kapot kan gaan, maar dat je de rest nog wel overeind kunt houden. Nou, dat hebben we hier in Nederland veel minder. Dus daar moeten we allemaal over nadenken. Het is heel groot.
Ja.
En daarom doen we dat ook gefaseerd en kijken we naar welke sector heeft nou de hoogste prioriteit en wat moeten we daar nou doen?
Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld bunkers noem of ruimtes waar we veilig naartoe kunnen gaan, hè, want er zijn heel veel verschillende scenario's denkbaar. Daar zijn we mee gestopt in de jaren 80 volgens mij. Omdat we zoiets hadden, we leven in vrede en dit is niet meer nodig. Is dat iets wat toch weer opnieuw opgepakt moet worden?
Ja, dat is een van de dingen waar we naar kijken. Dus naar schuilplaatsen. Maar de vraag is of dat precies zo moet zoals we dat tijdens de Koude Oorlog hadden.
Mm-hmm.
Of dat je dat op een andere manier wilt inrichten. Daar zijn we over in gesprek, onder andere met de gemeente. Die daar ook een hele belangrijke rol spelen om te zorgen voor die lokale weerbaarheid. Want dat is het dan, hoe organiseer je zo'n stad? Niet elk dorp hoeft een bunker te hebben. Dat was ook niet zo in de Koude Oorlog. Maar in grote steden moet je er wel over nadenken. Nou, in Kiev heb je gezien dat het metronetwerk daar een cruciale rol in speelde. Dat zou voor Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld al een mogelijkheid kunnen zijn.
En moeten daar dan nog extra investeringen plaatsvinden om te zorgen dat zo'n metrostation nog beter beveiligd is dan nu?
Ja, dat moeten we dus gaan bekijken. Of dat nodig is. We hebben ook een heleboel grote gebouwen tegenwoordig, zoals hier in Den Haag, waar wij nu tussen zitten in het Tweede Kamergebied. Daar zitten ook hele diepe garages onder tegenwoordig. Nou, dat kan natuurlijk ook een plek zijn waar je wel veilig bent tegen die fysieke dreiging. Maar het is ook meer dan dat, want toen was het echt fysiek. Als je geen soldaten zag, dan waren ze er ook niet. Als er geen tanks waren, dan was het veilig op straat. Maar tegenwoordig, met de cyberdreiging die we hebben, met het feit dat je op afstand al een heleboel zaken onklaar kunt maken, heeft die weerbaarheid een hele andere dimensie gekregen. En is die veel breder dan die toen was.
Ja, dus daar ligt misschien eigenlijk wel een grotere zorg, hè, hoor ik u zeggen.
Ja, absoluut. En dat zien we ook al. Dus de afgelopen 2 jaar sinds de invasie, 3 jaar inmiddels. Sinds de invasie, nee, 2 jaar, sorry.
Ja, 3 jaar.
Sinds de invasie in februari 2022 hebben we al meer dan 150 hybride aanvallen gehad. En dan tel ik cyber niet eens mee. Dat zijn er miljoenen. Mm-hmm. Dat gebeurt ook terwijl we hier zitten. Maar dat zijn sabotageaanvallen op treinnetwerk. Dat is een veredelde moordaanslag geweest op de baas van een bedrijf in wapens in Duitsland. Dat is een poging tot vergiftiging van drinkwater geweest. Dat is het opblazen van een drinkwaterleidingnetwerk in Denemarken geweest door een cyberaanval. Dus dit soort dingen, de kabels op de Noordzee en in de Baltische Zee hebben we gezien als enorme kwetsbaarheid. Dus dat grijze gebied tussen oorlog en vrede, daar zitten we al in. Daar hebben we nu al mee te maken.
En het is ook de vraag, hoe definieer je dingen? Hè? Ik bedoel, we denken aan Oekraïne en hebben het beeld, dat is oorlog. Maar oorlog heeft ook een veel modernere kant gekregen. En dat is misschien de kant waar wij meer mee te maken krijgen.
Ja, absoluut. En dat is ook de kant die ons leven zoveel makkelijker heeft gemaakt. Het feit dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Ik heb een Australische grootmoeder. Dat was vroeger bellen met de ticketteller ernaast. Want dat was ontzettend duur. En met een vertraging van 5 seconden in de lijn en elkaar zien, dat was via foto's die je via airmail met de brief verstuurde. Ja, als je kijkt hoe nu we allemaal met elkaar verbonden zijn, dan heeft dat natuurlijk enorm veel gebracht aan de wereld. En we zijn daar ook onze processen op gaan inrichten. Dus onze logistiek. Ja, je kunt iets makkelijk in China laten maken en dan heb je het 48 uur later, kun je het hier hebben. Of een week later of 2 weken later als je het met schip doet. Dus al die processen zijn wereldwijd, die zijn heel complex, die zijn super efficiënt, maar daardoor ook heel kwetsbaar voor verstoring. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen er een containerschip vastlag in Suez.
En dat betekent dus dat we echt veel harder moeten gaan werken. En daar is het bedrijfsleven een belangrijke factor. Zometeen praat ik daarover verder. Wat staat bedrijven te doen met de minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over het voorbereiden op oorlog in Nederland. En we hebben net gehoord, ja, dat kunnen allerlei scenario's zijn. En het is niet leuk om het erover te hebben, maar wel belangrijk om het te doen. Later deze week spreek ik nog met oud-commando Di Carter over hoe je mentaal kunt voorbereiden op een oorlog. Want dat mentale aspect, hebben we net ook van de minister gehoord, is superbelangrijk. En ik spreek met Hein van der Loo. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat is de opvolger van Hubert Bruls. Die kunt u zich nog wel herinneren. In de tijd van de pandemie is daar ook een belangrijke rol weggelegd. En onze commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim, en met een onderhandelaar tijdens conflicten, Fleur van Ravensbergen. Te gast vandaag is onze minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met u bespreken. Hoe we de civiele weerbaarheid voor elkaar krijgen in een toch verdeelde samenleving lijkt ons best lastig. En civiele weerbaarheid van het bedrijfsleven. En laten we daarmee beginnen, want
We hebben het net eigenlijk ook gehad over de rol van burgers en wat wij allemaal kunnen doen met elkaar. En straks komen we nog wel even terug op die verdeelde samenleving, hoe dat moet. Maar u zei ook van belangrijk dat bedrijven zich hiermee bezighouden. Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie hebben prioriteiten benoemd, volgens mij.
Ja, we hebben prioritaire sectoren benoemd, want je moet ergens beginnen. En we zijn begonnen bij die sectoren waarvan we denken dat ze het meest cruciaal zijn om het land overeind te houden, mocht het ooit zover komen. Dat gaat over voedsel en drinkwater. Ik noemde al even hoe de keten van onze veehouderij ook afhankelijk is van het buitenland. Dus hoe gaan we daar dan mee om? Hoe houden we voedsel en drinkwater zijn toch primaire levensbehoeften. Hoe houden we dat overeind in tijden van conflicten? Wat moet er dan veranderen, ook in die ketens, om dat meer weerbaar te maken? Transportinfrastructuur, heel belangrijk. Ook als zo'n conflict hier zou zijn. We hadden het al eerder even over de belangrijke rol die Rotterdam speelt. Je moet je echt voorstellen dat op het moment dat er een conflict zou uitbreken in het oosten, dan moeten er echt enorm veel, denk aan meer dan 100.000 soldaten met hun transport, met hun wagens, tanks, et cetera. Die moeten over onze wegen en spoorwegen richting het oosten. Een hele belangrijke sector. We hebben het over energie gehad. Wat doen we als energie uitvalt? Hoe kunnen we dat netwerk meer weerbaar maken, maar ook meer onafhankelijk van landen die daar mogelijk een uitdaging in kunnen vormen. Denk aan Rusland en enkele landen in het Midden-Oosten. Dus zo proberen we per sector te kijken. En we hebben daarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid echt niet de wijsheid in pacht. We proberen te kijken met bedrijven, met koepelorganisaties. Wat zijn nou de kwetsbare punten bij jullie? En wat kunnen we daaraan doen?
En dan weet ik in andere landen, ik heb een mooie serie gemaakt ook voor de NIPV, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, die hier veel aandacht aan besteden, dat ze in andere landen veel verder zijn. Ik heb ook met staatssecretaris van Roemenië gesproken, die hebben echt een soort crisisoverleg waar ook de belangrijke mensen uit het bedrijfsleven bij zitten. En ik weet, is dat iets wat hier ook meer moet gaan komen?
Jazeker, we gaan dat in ieder geval doen op politiek niveau, met vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. En dat kunnen we ook thematisch doen. Dus we kunnen ook zeggen, we willen nu de CEO's van energiebedrijven rond de tafel hebben. Maar het onderwerp is zo ontzettend breed. Je kunt daar niet één tafel voor creëren. Dan moet je Ahoy afhuren om alle relevante spelers rond de tafel te hebben. Dus nadrukkelijk proberen we ook om bij de vakdepartementen, bij gemeentes, bij lagere overheden, om daar delen van die opdracht weg te zetten. We gaan jullie naar nadenken, ofwel regionaal, hoe zit het met jullie energievoorziening? Ofwel landelijk, hoe zit het met de veevoer aanvoerlijn? Wat zou daarin moeten veranderen? Of kritieke grondstoffen, rare earth minerals, waar nu ook zoveel over te doen is met Oekraïne en de Verenigde Staten. Dus het moet op een heleboel verschillende tafels gebeuren.
Ja.
En dan,
het moet gebeuren. Het klinkt allemaal alsof het nog een beetje, hè, met alle respect, we zijn een beetje een wake-up call krijgen we nu. En we zijn nog niet echt begonnen, heb ik een beetje het idee.
Nou, de dialogen lopen. We zijn nu bezig met in kaart brengen van wat is nou het probleem. Dat beeld hebben we vrij scherp, maar daarmee hebben we het nog niet opgelost. Dat begint nu echt. En u heeft wel gelijk, er zijn landen die daar veel langer al over nadenken dan wij. Noem Finland als voorbeeld, waar bedrijven gewoon een plan hebben voor wat gaan we doen op het moment dat er een conflict komt. Blijven wij dan doorgaan met matrassen maken of gaan we wat anders maken? Hoeveel procent van onze werknemers is dan weg omdat ze als dienstplichtigen weer worden opgeroepen voor het front? Welke bijdrage kunnen wij leveren aan het overeind houden van de samenleving of de krijgsmacht op zo'n moment? Ja, dat zijn vragen die zijn bij ons heel ver van ons bed geweest. En die komen nu weer dichterbij. Dus we hebben daar wel een inhaalslag te maken.
Ja, maar het is nog niet echt duidelijk op welk spoor wij gaan inzetten. Dat moet zich allemaal nog uitkristalliseren. Of is er toch één punt waarvan u zegt, ik weet dat dat er in juli ook weer een nieuw bericht ook vanuit uw ministerie komt. Wat gaat nou echt prio worden, wat u betreft? Wat er nu nog moet gebeuren?
Ja, nee, de prio voor de brief in juli, waarin we komen met een eerste antwoord op de hoe-vraag. Dus ik zei net, we hebben nu ongeveer een beeld wat het probleem is, maar wat gaan we nou met prioriteit aanpakken? En dat zit hem echt op die sectoren voedsel en drinkwater, dat is er één. Energie, cruciaal voor alles wat we doen in Nederland. gezondheidszorg. Denk ook aan de impact op de gezondheidszorg, maar ook de medicijnketens, de voorraden die we moeten hebben, de bedden die we voor noodgevallen beschikbaar moeten hebben. Grote vraag zit daarin. En dan last but definitely not least is de veerkracht op lokaal niveau. En daarom vind ik dat spoor met gemeenten zo belangrijk. Mm-hmm. Met heel goed dat u spreekt met Hein van Loo deze week. Die zal daar ook een belangrijke rol in moeten spelen om die gemeenten, om die mede-overheden te activeren om hier lokaal ook echt tijd aan te gaan besteden. Het inrichten van steunpunten lokaal. Wat doe je met de kwetsbaren in je samenleving? Heb je bepaalde communicatiepunten? Heb je noodaggregaten staan voor het geval je geen energie hebt voor een langere periode? Dus een heleboel van die vragen zijn ook lokaal.
Ja, en dat is natuurlijk de voorzitter van de veiligheidsregio. Hè? Dus we weten allemaal nog Hubert Bruls.
Ja,
die was.
Die kennen we allemaal nog.
Die kennen we allemaal vanuit de pandemie. Maar hij is daar nieuw aangesteld. Is ook burgemeester van Almere. Ik weet dat zij ook heel kritisch zijn over het kabinet. Die dus aangeeft, veiligheid is een prioriteit. Tegelijkertijd is in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie een bezuiniging van 10% op de bijdrage van het Rijk aan de veiligheidsregio's afgesproken. Die veiligheidsregio's, je hebt ook de brandweermensen die daar ontzettend belangrijk zijn. Ja, dat staat toch eigenlijk haaks op het urgentiegevoel eigenlijk wat u ook wil losmaken bij ons als burgers en bij bedrijven.
Nee, deels heeft hij daar gelijk in. Deels is het ook hoe gaan dingen in de volgorde van de tijd. Dus er is met het hoofdlijnakkoord afgesproken om generiek 10% op alle subsidies te korten. Daar zitten deze dus ook bij. Dat is een hele botte bijl, maar die is bedoeld als een efficiëntieslag. Daarna moeten we natuurlijk op de inhoud gaan kijken. Ja, waar liggen nu de prioriteiten? Waar moeten we toch meer doen dan we tot nu toe hebben gedaan?
Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem too soon.
Geachte luisteraar, wij verwijzen naar de website van bnr.nl om daar indien gewenst verder te luisteren naar BNR Big Five, Diana Matroos. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Beste luisteraar, wij van Bontroe FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi, odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Welkom bij Bontroe FM in Focus, waar wij reflecteren op de wereldgebeurtenissen. U kunt ons wekelijks beluisteren op dinsdag van 9 uur tot 11 uur en elke eerste zondag van de maand van 16 uur tot 17 uur.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
Please, Bojangles.
Hello. Hallo.
Hi. Lees op de website onze regelmatig, onregelmatig verschijnende knipselkrant. Heeft u een radio-uitzending gemist of bent u belangrijke nieuwsberichten misgelopen? In onze knipselkrant vindt u hoogstwaarschijnlijk iets wat uw interesse prikkelt. Bovendien publiceren wij ook berichten die nog niet via bredere kanalen zijn gedeeld. Met dank aan netwerkleden die nieuws met de redactie delen. Ga naar onze website via de link www.bontroefm.wordpress.com. Hallo, u luistert naar Bontroe FM Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Welkom bij Bontroe FM in Focus, waar wij reflecteren op de wereldgebeurtenissen. U kunt ons wekelijks beluisteren op dinsdag van 9 uur tot 11 uur en elke eerste zondag van de maand van 16 uur tot 17 uur.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died, dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord,
God when he shook his head. I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles, I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree. Come back and
dance. U kunt ons wekelijks beluisteren op dinsdag van 9 uur tot 11 uur en elke eerste zondag van de maand van 16 uur tot 17 uur.
U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Odi, odi. Odi, odi.
Just heard West African percussion, used for this program by Bontroe FM.